zingt graag, hè? Valt me elke keer op als ik hier ben. Wat zal dat geweest zijn in Bethlehem, toen de hemel daar open ging? Misschien heb je wel gedacht met kerst, was ik daar toch eens bij geweest? Dat die engel ging spreken en dan van stonde aan een menigte van hemelse heerlegers, prijzende, lovende, verheerlijkende God. Maar ja, dat is voor kerst, hè? Of niet? Als het over die engelen gaat. Eén keer op een jaar. Natuurlijk, kinderen, ik ben ook blij dat jullie er ook 's avonds bij zijn. Dat doet een dominee ook altijd erg goed. Vinden de ouderen trouwens ook fijn, want dan moet de dominee eenvoudig preken, hè? Ja. Begin ik bij jullie. Heb je wel eens een engel gezien? Nee, dat is ook voor kerst, hè? Ja. En waar staat dat eigenlijk in de Bijbel? Dat die engelen gezongen hebben en dat de Heer Jezus geboren is. Weten jullie dat? Ja, dat weten jullie. Lucas 2. Er zijn van die hoofdstukken in de Bijbel, daar moet je ook als kind vertrouwd mee raken. Genesis 1 en 2, de schepping. Genesis 3. Wat staat daar ook alweer, kinderen? De diepe val van Adam, dat de mens buiten het paradijs gezet is, onder de toren van God gekomen, de vloek over de aarde. En zo heb je met Advent misschien ook wel Micha 5 geleerd, de belofte dat het in Bethlehem Efrata zal zijn. En Jesaja 9, een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven en men noemt zijn naam wonderlijk, raad en die andere namen. Ja. En daarom, als het kerst is, dan lezen we altijd Lucas 2 in de kerk. 'S Morgens het eerste gedeelte en 's middags of 's avonds het tweede gedeelte. En dat houden we voor kerst. En nee, we zijn niet zoals in de wereld, hè, met al die engeltjes en zo. Die, durf het bijna niet op de preekstoel te zeggen, maar die daar een mooi verhaal van maken, dat de eeuwen verbindt en alsof het een sprookje is. En dat hou je voor kerst. Maar wij doen eigenlijk een beetje hetzelfde. Wij houden het ook voor kerst, Lucas 2. En dan, als het weer nieuwjaar is, dan ga je weer het gewone leven beginnen. En dan ben je dat met die engelen en zo allemaal weer kwijt. En dat hoort er dan niet meer zo bij. En 5 januari, als het maandag is, dan ga je gewoon je werk of je gaat naar school toe. Maar Lucas 2, dat is maar niet een los stukje uit de Bijbel wat je er even uit kunt halen en dan voor kerst bewaart en dat is het dan. Lucas 2, dat is het hart waar het Oude Testament in vervuld gaat worden en wat verbindt met de rest van de Bijbel in het Nieuwe Testament. En wat er in Lucas 2 staat, dat staat niet alleen daar, maar daar is ook de rest van de Bijbel mee vervuld. En Lucas 2 hebben we nodig om daarin de vervulling te zien van het Oude Testament. En omgekeerd, we hebben het Oude Testament en de rest van de Bijbel nodig om licht te krijgen over wat er nou eigenlijk in Lucas 2 staat. Want zoals Lucas het beschrijft, de geboorte van de zaligmaker, eigenlijk doet hij niet veel meer, en ik bedoel dat heel eerbiedig, hè, en niet alsof het Lucas 2 klein is, maar dat hij de feiten beschrijft. De keizer en wie de stadhouder was en de reis die Jozef en Maria moesten maken en dat ze beschreven moesten worden en dat de geboorte plaatsgevonden heeft en dat ze dat kindeke in de kribbe heeft neergelegd. Meer schrijft Lucas niet met heilig sobere woorden dat hij voor ogen stelt zoals dat het gebeurd is. En daarom is het ook zo goed dat we met de eerste kerstdag dat altijd lezen en overdenken, dat we vasthouden en daar ook van overtuigd zijn dat het om de heilsfeiten gaat. Dat wat echt gebeurd is, dat wij daar niet in verzanden alsof het maar een verhaal zou zijn wat mooi is en wat je kunt romantiseren en waar je goede lessen uit kunt trekken. Nee, Lucas beschrijft het om daarmee aan te geven dat elk woord van het Oude Testament dat van Christus geboorte is voorzegd, daarin ook vervuld is geworden. En nou hebben we vanavond een gedeelte uit de Bijbel gelezen dat daar alles mee te maken heeft. Terwijl u misschien van tevoren Psalm 97 op het bord zag staan en u zat op uw zitplaats en hebt wat zitten lezen en hebt gedacht misschien, nou dan komt de dominee van elders en die heeft in die tussenzondag zomaar een vrije stof met zich meegenomen. Nee, Psalm 97 heeft van alles te maken met Lucas 2. En dat is maar niet onze exegese of zo. Maar dat is zoals de apostel Paulus in het Nieuwe Testament deze psalm gaat uitleggen. Dat betekent dat het voor vanavond ietsje, hoe moet ik dat nou zeggen, als ik zeg ingewikkelder, dan denkt u dat moeilijk is. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar nou hebben we drie schriftgedeelten voor vanavond. We hebben Psalm 97, we hebben Lucas 2 en de plek in het Nieuwe Testament waar Paulus dat gaat verklaren en uitleggen. Om licht te geven over de woorden van Lucas in dat tweede hoofdstuk. Dus dan moeten we ons ietsje meer inspannen. En tegelijk is het zo eenvoudig, met een paar woorden uit de kanttekening erbij, dat je direct kunt zien waar het over gaat en dat het zoiets groots is. Dat is maar niet een exegetische vondst van een dominee op zijn studeerkamer of zo. Maar wat ze in de Reformatie ook altijd zeiden: de schrift is de beste uitlegger van zichzelf. En dat we de ene plaats in de schrift nodig hebben om de andere plaats te verstaan. En nou voelt u al waar we vanavond naartoe gaan. Naar wat Paulus over kerst geschreven heeft vanuit Psalm 97. Ik hou Psalm 97 hier in de Kanselbijbel open en ik heb de tekst van Paulus hier voor me liggen. En als u die nou ook op gaat zoeken, dat is de tekst die we vanavond gaan overdenken. De zendbrief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, het eerste hoofdstuk en daarvan het zesde vers. Hebreeën 1, het zesde vers. Ik denk dat u het allemaal bijna gevonden hebt. Hebreeën 1 vers 6. Daar lezen we Gods heilig onfeilbaar woord. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Tot zover. Het gaat hier over de heerlijkheid van Christus in zijn komst in de wereld. De heerlijkheid van Christus in zijn komst in de wereld. Dat is kerst, hè? En hier Paulus die gaat spreken over de heerlijkheid van de komst van Christus in de wereld. En de tekstwoorden willen we met Gods hulp overdenken aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats dat hij door de Vader in de wereld gebracht is. In de tweede plaats dat hij door de engelen aanbeden, zo staat het in de tekst, vereerd is geworden. En in de derde plaats dat hij door zijn onderdanen wordt bewonderd. Dan leggen we de tekst er even naast. De heerlijkheid van Christus in zijn komst in de wereld, door de Vader ingebracht. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Wat Lucas niet letterlijk beschrijft, ja, hij beschrijft letterlijk wat er gebeurt, maar niet wat daarachter is. Hij beschrijft niet wat je met de ogen niet ziet. Dat beschrijft Paulus hier wel. Dat de geboorte van Christus, dat is dat God de Vader Christus in de wereld inbrengt. En dan wordt Christus in de tekst genoemd de eerstgeborene, zoals we dat net ook van Psalm 89 hebben gezongen. Dan moeten we in de eerste gedachte daar natuurlijk ook bij stilstaan. Die naam van Christus, de eerstgeborene van de Vader. En de Vader brengt zijn eerstgeborene in deze wereld in. Dat is een hoge gedachte. Voelt u nu ineens al het licht wat er gaat vallen over wat er in Bethlehem gebeurd is? En dan de tweede gedachte. Door de engelen vereerd. Als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden, dan gaat Christus in zijn komst naar deze wereld een begeleiding krijgen. Een leger van engelen, des hemelsen heerlegers, die terwijl hij hier op deze aarde komt, hem gaan vereren en alle lof hem gaan toebrengen. Een koninklijk onthaal, een koninklijk ontvangst. Als de eerste gedachte eigenlijk was zijn koninklijke afkomst, de eerstgeborene van de Vader, de tweede gedachte, krijgt hij een koninklijk onthaal als de engelen hem gaan aanbidden. En de derde gedachte, door zijn onderdanen bewonderd. Want als Paulus Psalm 97 aanhaalt, dan gaat die 97ste psalm zingen over de koning die de kerk van Israëls God gaat krijgen. En zij ontvangen een goddelijke koning. En wat gaan ze dan doen? Met de engelen hem aanbidden. En dan hoef ik u alleen maar te wijzen op de wijzen uit het oosten, die van verre komen met hun geschenken. En wat staat er dan? Dat zij hem aangebeden hebben. Dus door zijn onderdanen bewonderd, de heerlijkheid van Christus in zijn komst in de wereld. Door de Vader in de wereld gebracht, door de engelen vereerd en door zijn onderdanen bewonderd. Kinderen, hebben jullie wel eens een engel gezien? Nee, dat kan niet, dominee. Een engel kun je niet zien. Dat hebben jullie goed gezegd, want engelen zijn geesten, hè? En toch laten die engelen zich wel eens zien. En als ze zich laten zien, dan brengen ze altijd de glans van de hemel met zich mee. Engelen zijn de geesten die voor de troon van God staan. En die gaan dan naar deze aarde. En als zo'n engel aan je verschijnt, dan hoor je altijd in de Bijbel dat die mensen bang worden, dat ze vrezen. Zoiets majesteitelijks, zoiets heerlijks, zo vaak in een vlam vuur en dat de heiligheid ervan afstraalt en dat je voor de heiligheid van de engel zomaar zou verteren. Dat is de heerlijkheid van de engelen. En nou gaat Paulus in de Hebreeënbrief daar wat mee doen. Waar gaat het in de Hebreeënbrief over? Over de heerlijkheid van Christus. En hoe gaat Paulus over de heerlijkheid van Christus schrijven? Hoofdstuk na hoofdstuk, elke keer door dat te vergelijken. dan heeft hij het over Melchizedek. En dan vergelijkt hij Christus met Melchizedek, dat Christus veel heerlijker is dan Melchizedek. Hij vergelijkt met de anderen, met de hoge priesters, met Aaron, met Mozes. En dan altijd dat het is dat Christus meer dan hen is geweest. En in dat eerste hoofdstuk doet Paulus dat in bijzonder door Christus met de engelen te vergelijken. Die engelen die zo heerlijk zijn als ze uit de hemel naar de aarde komen. Maar het is nog niks vergeleken bij de heerlijkheid van Christus. Christus is veel hoger dan de engelen. Want al die engelen die moeten hem aanbidden. Die staan ook onder hem. En die zijn maar een afschaduwing van de heerlijkheid van Christus. En Paulus in Hebreeën 1 gaat dan maar liefst 5 psalmen uit het Oude Testament halen die allemaal iets zeggen over Christus. En dan moet ik zeggen, wat weten we dan toch eigenlijk weinig van ons psalmboek. Die psalm 97 die ons voorgelezen is. Paulus haalt hem erbij om daar iets van Christus naar voren te halen. Als we dat nou meer zouden zien, hoe dat die psalmen vol staan van Christus. Ik denk dat er niet zo'n hang was naar allerlei evangelische versjes. Als we dat ook meer zo mochten zingen, dan heb je dat bij kerst ook helemaal niet eens nodig. Die psalmen, ze gaan over Christus. Dan moet ik denken aan de tijd dat ik nog student was op de theologische school. En ik moest een proefpreekje houden. En dominee Moerkerken zou daar ook een keertje bij zijn. En samen lopen we op naar de kerkzaal. Zo, waar ga je het over doen? Psalm 2. Zo, hoe ben je daar toch bij gekomen? Nou, ik moest van dominee van Aalst een Messiaanse psalm een keer bepreken. Zo, zijn er dan ook niet-Messiaanse psalmen? En daar stond ik als student in de theologie natuurlijk. Psalm 2, Psalm 22, 69, 45, 110. Dat zijn die psalmen waar het zo glashelder is dat ze over Christus gaan. Maar met die vraag van dominee Moerkerk, het was maar één zinnetje. Het heeft me aan het denken gezet. En hoe meer dat je erop let, hoe meer dat je het ziet, dat al de psalmen van Christus getuigen. En dat de schrift het ons ook voorhoudt. En hier in Hebreeën 1 heb je daar zo'n helder voorbeeld van. Dat Paulus dat gaat zeggen. Als hij de eerstgeborene in de wereld inbrengt, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. Als hij, dat is God de Vader, die eerstgeborene in de wereld inbrengt. Kanttekening zegt het zo. Bij deze tekst, bij dat inbrengen, namelijk in Psalm 97, alwaar een beschrijving is van de komst des Heren in de wereld om een nieuw koninkrijk op te richten. Ja, daar gaat Psalm 97 over. De Heren regeert, dat Christus in de wereld gebracht wordt om een nieuw koninkrijk op te richten, het welk vervuld is geworden wanneer Christus mens is geworden en onder ons heeft gewoond. Vol genade en heerlijkheid, Johannes 1. Wanneer ook de menigte van hemelse heerscharen hem aangebeden en zijn naam groot gemaakt hebben. Lucas 2, vers 13. Dus in Psalm 97, waar de dichter de engelen oproept om de Heere te aanbidden, daar zegt Paulus, daar heeft die dichter al in een profetisch vergezicht daarvan gesproken, dat Christus door die engelen aanbeden en verheerlijkt zou worden. En nu staat er, als hij hem inbrengt. Dus de geboorte van Christus uit de maagd Maria is het ogenblik dat zijn vader hem in de wereld inbrengt. Dat is een diepe gedachte. Wat kerst is, dat de Vader zijn Zoon in de wereld inbrengt. En dan zeg ik u, kerst is Christusfeest, maar het is allereerst het feest van God de Vader. Hij die zijn Zoon in de wereld inbrengt. En Paulus die beschrijft dat echt als een daad van de Vader. Dat is naar het letterlijke. Maar zo is het ook dat de kerk een zaligmaker krijgt. Hoe krijgen ze die zaligmaker? Psalm 89, het 8e vers. En onze koning is van Israëls God gegeven. De Vader die gaat zijn Zoon wegschenken. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Dan krijgt de kerk ook bevindelijk een zaligmaker bij God vandaan. En daar ligt zoveel in, mensen. Dan krijgen ze een zaligmaker die uit Gods gedachten komt. Wat dat betekent? Dat Jezus de zaligmaker is waarmee God tevreden is. Je hoeft ook geen andere zaligmaker te zoeken. Er is er geen één, maar het hoeft ook niet. Want deze, daar weet u zeker van, dat is er één die dat werk wat de Vader, nee, de straf die de Vader de mens oplegt, aan hem heeft overgedragen en het hele werk van zalig worden, zalig maken, aan zijn Zoon heeft opgedragen. En daar is God de Vader mee tevreden, dat is de zaligmaker. Als je hem uit zijn handen ontvangt, waarmee je ook weer bij hem terug kunt keren. En dan bijzonder als je gaat letten, want Paulus heeft dit geschreven, om de heerlijkheid van Christus te laten zien. Nou hebben we al heel veel van die heerlijkheid gezien. Hè? Dat kindeke, je ziet voor ogen maar een mens zo gewoon als alle andere kinderen. Als ze even later naar de tempel gaan, er is niemand die dat ziet dat daar de zaligmaker binnengebracht wordt. Een kindeke in doeken gewonden, net als alle andere mensen. Met je natuurlijke oog zie je het ook niet. Simeon verlicht door de Heilige Geest en Anna, die hebben het mogen zien, maar verder zie je het niet. Maar hier laat Paulus het zien. Maria heeft daar in de kribbe haar zoon, die tegelijk ook de Zoon van God is neergelegd. Zo'n zaligmaker is met kerst geboren. Wordt kerst dan niet een heerlijk en een groot feest? Dat zijn Zoon daar in de kribbe is neergelegd. En hij wordt hier genoemd de eerstgeborene. Dat is een hele bijzondere uitdrukking in de Bijbel. Komt 9 keer voor, waar niet eens alle keren van op Christus zien. Dan wordt dat gebruikt zowel naar zijn menselijke natuur als naar zijn goddelijke natuur. Bij Jozef lees je het. En bekende haar niet totdat zij deze, Matthäus 1, haar eerstgeboren zoon gebaard had. En heette zijn naam Jezus. En Lucas 2, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Nou, dat is bekend en dat is duidelijk wat dat betekent. Maar zoals het hier staat, is het niet de eerstgeborene van Maria, maar de eerstgeborene van de Vader. En daar schrijft Paulus in de brief aan de Colossense over. Schrijft hij over Christus. De welke is het beeld des onzienlijken Gods. Een zoon lijkt op zijn vader, hè? In het natuurlijke. En Christus lijkt zo op zijn vader. Die onzienlijke God, als je die wil zien. Paulus zegt, de welke is het beeld des onzienlijke Gods? De eerstgeborene aller creatuur. Dus van al het geschapene is Christus de eerstgeborene. Nou, dat was niet zo als die in Bethlehem neergelegd is. Daar was die niet de eerste mens die geboren is. Dus dan ziet dat woordje eerstgeborene op een hele andere geboorte. Nog voordat alles geschapen was. Kanttekening zegt het zo. Hij zegt niet de eerstgeschapene, maar de eerstgeborene, het welk verstaan moet worden van zijn goddelijke natuur en eeuwige geboorte van de Vader, voor alle schepselen en van zijn waardigheid boven alle schepselen. Want Christus is het beeld van de onzienlijke God. Daar in hem zie je de eigenschappen van God, zijn wijsheid, zijn goedheid, zijn rechtvaardigheid en zijn almacht, die allemaal afgebeeld zijn in Christus. Hoor je nu wat meer wat dat woordje eerstgeborene wil zeggen? Daar in de kribbe, daar ligt niet alleen een zaligmaker in zijn menselijke natuur, die je met je ogen kunt zien. Maar als je geestelijke ogen krijgt, dan ligt daar de Zoon van God die ons afbeeldt wie dat God is. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Zo beginnen we de avonddienst altijd, hè? Dat hij is de eerstgeborene uit de doden. Was hij de eerste die uit de doden opgestaan is? Nee, maar hij wordt wel de eerstgeborene uit de doden genoemd. Wat betekent dat? Dat Paulus gesproken heeft, weer de kanttekening, van de uitnemendheid van de persoon van Christus als de eeuwige Zoon van God en dat hij uitverkoren is boven al de leden van de kerk, dat hij niet alleen de eerste in orde is, maar ook de oorzaak van de opstanding en daarmee in heerlijkheid boven alle andere mensen, zelfs naar zijn menselijke natuur, dat hij uitsteekt in heerlijkheid boven alle andere mensen. Dus wat ligt daar in de kribbe? Daar ligt de Zoon van Maria die in zijn heerlijkheid van zijn menselijke natuur alle schepselen al te boven gaat. Psalm 45 zingen we dat, hè? Dat hij schoner is dan alle mensenkinderen, want gena is op zijn lippen uitgestort. Heb je hem zo met kerst mogen zien? En daarbij dat hij de eerstgeborene van de Vader is, dat hij ook in zijn goddelijke natuur is afgedaald. O, zo krijgt de kerk een goddelijke zaligmaker die zo bekwaam is voor het werk wat hij moet gaan doen, om de zaligheid te gaan verdienen voor de kerk, om Gods deugden op te gaan luisteren en te gaan verheerlijken, de eerstgeborene uit de doden. En ik zal hem stellen ten eerstgeboren zoon, ten hoogste over de koningen der aarde. Dat is tot een hoofd van mijn volk en van mijn kerk. Dus kerst, dat is het eerste wat Paulus laat zien. Dat is de gave die God de Vader geeft. Het liefste wat hij had, de enige geborene en de eerstgeborene, die geeft hij hier aan de kerk. En dan staat er ook nog van hem dat hij het tot een erfgenaam van alles gesteld heeft. Dat laten we nu rusten. Maar ik hoop dat u enigszins gaat proeven wat Paulus hier nou zegt. Dat Christus zo heerlijk is dat hij alles te boven gaat en dat de Vader hem nou inbrengt in de wereld. Maar dan zitten we nog wel met een moeilijkheid. Want als je Psalm 97 zo leest, de Heere regeert, dan lijkt dat in het eerste lezen over God in het algemeen te gaan. Maar dan lezen we de psalm toch nog niet op zijn diepste. De Lutherse vertaling heeft bijvoorbeeld daar staan, de Heere niet regeert, maar de Heere is koning. Kijk, als wij aan de regering denken, dat is iets abstracts in Den Haag, hè? De regering. En de Heere regeert. Nee, het is veel groter wat er in Psalm 97 staat. De Heere is koning. En in Psalm 97 wordt dan de komst van die koning, die verlosser, die de strijd aan zal gaan met de vijanden van de kerk, wordt daarin bezongen. En als de dichter dat gaat bezingen, dan vraagt hij de engelen daarbij om deze koning nou de eer te geven. En de kerk, die krijgt in die zaligmaker dus een koning. Een koning die ze gaat verlossen van al der vijanden. En als er hier nou zijn die daar kennis mee gemaakt hebben met die vijanden van de kerk, dan weet je, en ik zeg het nou heel voorzichtig vanavond, iets van de macht van de duivel, als de Heer je uit zijn klauwen gaat verlossen, wat die duivel dan gaat doen, die gaat die onderdanen niet zomaar loslaten. Als je iets van je val geleerd hebt, dat we de zonde zo zijn toegevallen, dat die van binnen ons in hun greep kunnen houden, en dan de verleidingen uit de wereld daar nog bovenop, dan krijgt de kerk zulke vijanden waar ze zichzelf nou nooit van kan verlossen. En nou gaat de Heere ze zo'n uitnemend heerlijke, bekwame redder, verlosser, koning geven, zijn koninklijke geboorte, daar ligt in de profetieën ook steeds de nadruk op. Hè? De meerdere van David, de grote Davidszoon. En die richt nou een troon op. Ja, als je er met je ogen naar kijkt, zijn troon werd een kribbe. Niet zoals de keizer in Rome, waar Lucas het over heeft. Niet zoals de stadhouder. Dan kijk je maar helemaal verkeerd. Maar als je nou geestelijke ogen krijgt, dat Christus zijn koninkrijk gaat oprichten, een geestelijk rijk met onderdanen. O, hoe heerlijk, hoe groot en hoe schoon gaat hij dan worden. En zo is hij ook voorzegd, er zal een verlosser tot Sion komen. En als het dan gaat gebeuren, en dan gaan we de eerste gedachte nodig afronden, dan zingt Zacharias ervan en heeft een horen der zaligheid opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de profeten, door de mond der heilige profeten, die van het begin van de wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Wat krijgt de kerk dan met kerst in die zaligmaker in de kribbe? Een koning die zo heerlijk is. Oh, daar gaan ze van zingen. En dat kunnen ze zelf niet alleen genoeg. En daarom moeten die engelen hen zo helpen. Dan gaan we naar de tweede gedachte. Als we gezien hebben dat de komst van Christus in de wereld allereerst een daad is van de Vader, en als hij de eerstgeborene inbrengt, misschien nog even dat woordje wederom in de tekst. Moderne Bijbelverklaarders, die passen dit toe op de eindtijd, dat Christus wederom in de wereld komt. Maar als je bijvoorbeeld in de King James leest, en zo kan het met minstens evenveel recht ook vertaald worden, dan is het dat Paulus opnieuw wederom een voorbeeld geeft. Hij heeft al een voorbeeld uit de schrift gegeven en hij gaat hier opnieuw een voorbeeld geven. En dat past dan ook met Hebreeën 10, waar ook staat dat Christus in de wereld komt. En dan is het precies diezelfde uitdrukking. En daar is het glashelder dat het niet op zijn tweede komst slaat, maar op zijn eerste. Dus als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen hem dienen. Nou, dan moeten we eens even lezen in Psalm 97, hoe dat daar staat. Beschaamd moeten wezen alle die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen. Nou, afgezet tegen deze heerlijke koning, hè? Als je nou ergens anders je betrouwen opstelt, de beelden, de afgoden in die tijd en in onze tijd, wat zijn er veel zaken waar je je betrouwen op kunt stellen? En dan zegt de dichter, beschaamd moeten ze zijn als je nou je hele leven nog je betrouwen gezet hebt op iets waar je en niet mee voor God kunt verschijnen, en waar je God daarmee zo'n oneer aandoet. God die zelf een zaligmaker gegeven heeft en voor een koning voor de kerk gaat zorgen. Beschaamd moeten die zijn die zich op afgoden beroemen. En dan gaat hij zeggen, buigt u neder voor hem, alle gij goden. En dat woordje goden, Psalm 8 vers 6... daar is het heel duidelijk, dat zijn de engelen, en Paulus die zegt dat hier ook, dat alle engelen Gods hem aanbidden. engelen. Ze worden hier goden genoemd. Wat zijn de engelen? Nou, de kinderen hebben het al gezegd. Hè? Dat zijn geesten, dat zijn de dienaars van God. Het zijn bijzonder de boodschappers van God. Hij die zijn engelen maakt, geesten zijn dienaars tot een vlammend vuur. Als boden. En die engelen, die waren er niet alleen in Bethlehem. Maar die stuurde Heere nog steeds uit om der uitverkorenen wil, om hen te dienen. Een voorbeeld uit de Bijbel, wat de kinderen wel kennen, denk ik. Dat is van de profeet bij de stad Dothan, hè? Waar de vijanden waren. En dat de knecht van de profeet zo bang was, dat gaat nooit goed. En dan vraagt de profeet aan de Heere, Heere, open toch zijn ogen eens, dat hij het mag zien. En dan ziet die jongen het ook, dat die berg vervuld is met duizenden van engelen, om der uitverkorenen wil, om de profeet, om de stad te beschermen. Dat zijn de engelen die wij niet zien, maar ze zijn er wel. En ze worden uitgezonden om de uitverkorenen te beschermen. Maar nou doen die engelen nog meer dan alleen beschermen. Hebt u dat boek van Ambrosius, Zien op Jezus? Dat prachtige werk. Het is ook net weer opnieuw uitgegeven in een heel leesbare hertaling. Dat gaat over wie Christus is, maar daar komt ook een stukje in voor over de engelen. En dan zegt Ambrosius dat het werk van de engelen, dat zij gebruikt worden om teksten in te dragen in het hart. Heb u misschien nooit bij stilgestaan dat engelen dat doen? Nee, Ambrosius schrijft niet dat engelen toepassers van de zaligheid zijn of toepassers van de Bijbel. Dat is het werk van God de Heilige Geest. Maar het zijn de boodschappers van God die hemelse woorden hier naar de aarde brengen en die woorden in het hart indragen. Dat is helemaal zo'n gekke gedachte niet. Als je eens even denkt wat de duivel doet. En de duivel is, ja, dat is een engel. Maar een gevallen engel. En wat doet hij dan vaak? Oh, in de wereld, dan komt hij op zijn klompen, hè? Maar in de kerk, dan komt hij op kousenvoeten. En wat doet hij dan? Dan doet hij net alsof hij niet gevallen is. Of hij nog staande is gebleven. Dan verandert hij zich in een engel des lichts. En dan komt hij met Gods woord. Eva, heeft de Heere dat ook zo gezegd? Ja, dan verdraait hij het net een beetje. Hij is geen engel van het licht. Hij is de vorst der duisternis. En dan gaat hij Gods woord verdraaien, zoals hij dat in onze tijd zeer in het bijzonder doet. En dan komt hij met de Bijbel naar je toe. En dat doet hij, als je de Statenvertaling leest, wil hij dat best wel in de Statenvertaling doen. En dan gaat hij het net zo neerzetten van, wat een harde God dien je nou eigenlijk? Of hoe moet je dat nou rijmen met de evolutie en wat de wetenschap vindt? Of dit of dat? En zo heeft hij al, dan komt hij met een woord uit de schrift en dan zaait hij twijfel of hij verdraait het net een beetje. Zo heeft hij dat ook bij Christus zelf gedaan. De verzoeking in de woestijn, dat hij met een woord uit de Bijbel komt, alsof dat hij een engel des lichts is, maar hij is het niet. Hij doet dan even het werk van een engel des lichts. En die engelen, ik zei dat net tegen jullie, hè, kinderen, dat ze zo dichtbij zijn. Weet je hoe dichtbij de engelen zijn? Je hebt ze nooit gezien en je had er graag in Bethlehem bij geweest, hè. Maar weet je waar ze ook zijn? Ze zijn vanavond in de kerk. 1 Korinthe 11. Moet je maar eens vragen aan mama waarom dat ze een hoed opdoet naar de kerk. en vrouwen in ons midden, heb je erbij stilgestaan toen je voor de spiegel stond en even keek of die wel goed stond, je hoed? Waarom je die hoed eigenlijk draagt? 1 Korinthe 11, om der engelen wil dat de vrouwen een macht op hun hoofd hebben. En als je de kanttekening daar leest, is het dat de engelen zo makkelijk bedroefd worden door ongeregeldheid en onordentelijkheid, staat er in die kanttekening. Daar waar de uitverkorenen samen vergaderd zijn, dat die engelen willen wezen. Maar als die engelen bedroefd worden, dan trekken die engelen zich terug in hun werking. Dan heb je de Bijbel nog wel. Dan is er misschien een hele mooie preek. Maar dan komen die teksten niet meer in het hart. En hou je nog maar de vorm over. Zul je het nooit nalaten. Nieuwe Testament, dat is zo helder. Dat is maar niet een mozaïsche wet die afgeschaft is. Dat we de engelen kunnen bedroeven. En dan houden we de vorm maar over. En ik denk dat Gods kinderen daar ook wel wat van weten. Hoe soms in de nachten hun zomaar teksten naar voren komen. En die dan in de gedachten ook uitgebreid mogen worden. En ik ga het verder niet uitbreiden. Maar daar zou ik het voor nu bij willen laten. Die engelen die als boodschappers zijn. En nou, die boodschappers mogen Christus in het bijzonder gaan verheerlijken. De dichter van Psalm 97, die roept die engelen erbij. Dat die engelen hem gaan vereren, hem gaan aanbidden, hem gaan grootmaken. O, als je Christus in zijn schoonheid gaat zien, dan heb je zelf geen woorden meer om dat onder woorden te brengen. En dan wordt Christus het zo waardig dat er goed en groot van hem gesproken wordt. En die engelen die kunnen dat op een bijzondere wijze. Hè? Die engelen die hebben voor Gods troon gestaan in de tegenwoordigheid en de heiligheid van God. Die hebben daar dingen gezien. Paulus is er geweest, in de derde hemel opgetrokken. En dat kon hij hier op aarde niet zeggen. Daarom is dat gezang in Bethlehem ook zo schoon geweest. Daar heeft de koning der koningen zo'n koninklijk onthaal gekregen toen hij hier naar deze aarde kwam. En de kerk, die roepen die engelen wel eens erbij, Psalm 103. Loof, loof den Heere, gij zijne legermachten. En nou ga ik iets zeggen, dan gaan we zelf weer een versje zingen. Dat de kerk mooier kan zingen dan de engelen. Dat ga ik zo uitleggen. Want dat kan natuurlijk niet. Hè? Die engelen die voor de troon geweest zijn en zo schoon gezongen hebben. De zang van de kerk gaat daar bovenuit stijgen. Maar laten we dan eerst maar een versje zingen. 97, het vierde. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietige afgoon prijzen, de ware God ten hoon, knielt voor hem, al gij goon goden, engelen, zwicht voor de opperheer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. 97, het vierde vers.
Thank you.
heerlijkheid van Christus in zijn komst naar deze wereld. Hij is door de Vader ingebracht, de eerstgeborene. In zijn goddelijke natuur, verenigd met de menselijke natuur, wordt hij neergelegd in de kribbe. En dan gaan de engelen hem een koninklijk onthaal geven. Maar nu gaan de stemmen van de kinderen God zich daarbij voegen, door zijn onderdanen bewonderd. Allereerst dat de Heere zo'n legermacht van engelen nou uitzendt voor de vromen. Dat is al reden genoeg om de Heere groot te maken, dat ze in zo'n gevaar niet kunnen wezen of de engelen kunnen hen beschermen. Maar nu is er met die engelen iets. En Petrus wijst daar ook op in een van zijn zendbrieven. Wat in het Oude Testament afgebeeld was in die engelen die op het verzoendeksel, op de ark stonden. Die stonden daar met die vleugels tegen elkaar en hun aangezicht naar dat verzoendeksel. Begeerig om daarin te zien. Die konden niet begrijpen, die heilige God, voor wiens aangezicht ze hebben gestaan. Onheilige mensen, hoe dat die God te midden van een onheilig volk kon wonen. Die engelen, die hadden geen kennis aan het bloed van Christus. Die engelen, die hadden ook geen kennis aan wat de zonde nou is. Tenminste, niet bij ervaring. Voor de gevallen engelen is er ook geen zaligheid, is er geen verlosser, is er geen zaligmaker. Kunnen nooit zalig worden. Maar God heeft zijn zoon in de menselijke natuur gegeven, opdat er mensen zalig zouden kunnen worden. En dan gaan mensen iets leren, wat die engelen, waar die engelen geen weet van hebben. En dan zullen ze in de hemel zich voegen bij het lied van de engelen. Openbaring 5. Ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, rijkdom, wijsheid, sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Dan moet u het mij eens zeggen. Wie hebben dat dieper kunnen zingen? De engelen of de gezaligden voor de troon? Dat bloed van het lam dat geslacht is, dat gaan ze daar bezingen en dat gaan ze daar verheerlijken. O, voor die engelen, die hebben daarin gezien de wijsheid en de liefde Gods, die een weg hebben uitgedacht om mensen te zaligen. Maar het gaat buiten hen om. Maar degene die daar voor de troon staan, dat zijn degene die in de modder van de zonde, de drek hebben gelegen en waarvoor God zijn zoon gegeven heeft, het lam Gods dat zijn bloed gegeven heeft, zodat zij daar nu kunnen zijn. Wie zal er dan heerlijker zingen van dat lam Gods, die engelen of de uitverkorenen die daar gaan zingen? U kunt het antwoord wel geven. En dan gaan ze hier op aarde leren. Dat gezang van de engelen. De herders hebben het eerst gehoord van de engelen. En als ze dan bij de kribbe geweest zijn, wat staat er dan van die herders? Keerde weder, verheerlijkende en prijzende God, omdat ze daar in die kribbe gezien hebben waar de engelen van gezongen hadden. Nu hebben ze het met hun eigen ogen gezien. En dan zeg ik je, als je dat nou nog nooit gedaan hebt, verheerlijkende en prijzende God, dan is nooit echt kerst in je leven geweest. Je zegt, ja, maar ik ben niet zo'n prater. Nee, dat zal. Maar als je hier iets van gaat zien, dan roep je die engelen maar te hulp. Maar dan, daar moet je van spreken dat God zijn Zoon in die heerlijkheid daar neergelegd heeft in de kribbe. Mijn natuur heeft aangenomen om daarin te gaan lijden en sterven. Dan is hij in die eerste trap van zijn vernedering al zo heerlijk. En dan gaan die herders daarvan spreken, verheerlijkende en prijzende God. En van de wijzen, ik zei het straks al, in het huis gekomen zijnde vonden ze het kindeke met zijn moeder Maria. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En dat alle engelen Gods hem aanbidden, ja, die aanbidden hem ook. Maar die wijzen, de eenvoudige herders, net zoals die wijzen uit het oosten, als ze daar bij die kribbe komen en zij aanbaden hem. En Simeon, hij nam hetzelfde in zijn armen en loofde God, hoort u het? De herders, de wijzen, Simeon en van Anna staat er, heeft insgelijks, op dezelfde wijze, maar op haar manier, insgelijks de Heere beleden. En ze was misschien niet zo wel bespraakt, maar ze sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat kun je dan niet meer voor jezelf houden. Dan moet je uitgaan. Ben je hier nog in de straten van Rilland geweest en heb je ze opgezocht die ook in duister zaten en waarvan je weet dat ze zo uitzien naar een bezoek van de zaligmaker en dat je het gezegd hebt, nou heb ik hem zelf gezien en nu ik hem gezien heb, hij is nog veel schoner dan ik ooit had kunnen denken. Er wordt toch wel eens gezegd dat de kerk in de hemel geen vreemd werk gaat doen. Ze zullen geen vreemde God gaan ontmoeten, die hebben ze hier leren kennen. Ze zullen daar geen vreemde zaligmaker zien. O, daar zullen ze de koning in zijn heerlijkheid zien, zoals hij is. Maar hier hebben ze hem al leren kennen. En daar zijn ze, hebben ze ook grote gedachten van hem gekregen. En ik weet het heel goed, dat er dagen zonder getal zijn waar het maar niet gaat. En daarom voelen ze zich ook soms zo ellendig. Als ze zijn heerlijkheid zien en ze zouden wel altijd voor hem willen leven en altijd goed van hem willen spreken en het gaat maar zo slecht. En toch, en dan ga ik toch maar iets lager afdalen dan ik het net heb gezegd. Als het nou nooit je begeerte is geweest om hem groot te maken, toe, hoe staat het daar nou mee? En nu zei ik het net, hè, dat gezang van de gezaligden is schoner dan van de engelen. Hoe zegt de dichter van 103 dat ook alweer? Loof, loof den Heer, gij zijne legermachten. Dan roept hij die engelen en hij roept berg en dal erbij om samen de heerlijkheid van die koning te bezingen. En dan moet je Psalm 97 trouwens ook maar eens door gaan lezen. Dan gaat het om de eer van de koning die hen gaat regeren. Maar waar eindigt hij dan mee? En gij mijn ziel, loof gij hem bovenal. Dat God nou naar mij heeft omgezien. Paulus zegt, de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Daar zal de eeuwigheid werkelijk niet te lang voor zijn om daarvan te gaan zingen. Een eeuwigheid. En dan lof, eer, dankzegging, aanbidding, heerlijkheid en kracht. Dat zal het werk in de hemel zijn. En hoe weet je nou of je daarbij mag horen? Nou, wat ik net gezegd heb, als het hier wel eens je begeerte wordt om hem groot te maken. Maar wil ik ook één ander ding zeggen. Ze krijgen die zaligmaker als verlosser en als koning. En kinderen, wat doet de koning? De koning regeert. Zo mag je die psalm ook lezen, hè? De Heere regeert. De Heere is koning, Christus is koning. Waar kun je nou aan weten of hij jouw koning al geworden is? Of hij regeert? Of hij het in je hart voor het zeggen heeft? Of hij de hoogste plaats in je leven gekregen heeft? Of hij je losgemaakt heeft van de banden aan de zonde, aan de wereld en aan de duivel? En of je nou niets liever doet dan je door hem te laten regeren. Hij die herders, wijzen, Simeon, Anna, Saulus, Manasse en zoveel van die wonderlijke onderdanen gemaakt heeft uit de modder van de zonde. Dan wordt het toch, en gij mijn ziel, loof gij hem bovenal. Dan moet je maar veel zingen hier en aan die engelenzang denken. En dan kan het wel eens wezen dat het ene het andere gaat aansteken. Als die engelen hier mogen zijn om dan de heiligheid van Gods huis hier te hebben. En dat die engelen gaan dienen om dat woord in je hart in te dragen. En dat de geest dan de toepassing gaat geven. Wat doet die geest? Die neemt het uit Christus. En die geeft het aan de uitverkorenen. Die koning, wend u naar mij toe en wordt behouden. Amen.